ik vind het bijna wel mooi bij het thema passen, dat er niet meer zoveel zijn. Want ja, het zijn tenslotte maar weinigen die ingaan. Dus dan kun je er wel heel veel hebben, maar ze gaan toch niet in. Ja? Ja. Dus we zijn een select gezelschap. Ivan Illich, een Hongaar, die zei eens, als je iets wilt veranderen, dan moet je een ander verhaal vertellen. En een verhaal moet wel kloppen, maar wel een ander verhaal. Nou, dat is altijd weer de uitdaging, zeker als je deze teksten leest. Zoals Lucas 13, daar we vanavond wat mee gaan stoeien. Ik werd vanmiddag heb ik me op een bijzondere manier voorbereid, namelijk door een kruisverhoor van anderhalf uur te doorstaan. Van de eindredacteur van een jongerenblad. Dat is wel erg leuk. Die gaan het volgende nummer helemaal wijden aan, tenminste het hoofdartikel aan de hel. Ja, is dat nou zo leuk? Ja. Maar ze zoeken drie visies. En de traditionele visie hadden ze al snel gevonden. Maar ik mocht een wat andere visie neerzetten. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ik werd aan alle kanten. Ja, hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? En wat doe je daarmee? En dat ging maar door. Ontzettend leuk. Dus eens kijken wat dat op papier gaat opleveren. Lucas. Lucas 13. Wie behouden worden. Laten we eerst eens lezen met elkaar. Dit verhaal, de woorden van Jezus. Lucas 13 vanaf vers 22. En in de NBG-vertaling is daar de titel boven gezet. Wie behouden worden. En hij trok verder langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem. En iemand zeide tot hem, Heere, zijn het weinigen die behouden worden? Hij zeide tot hem, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen. Zeggende, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen, we hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken zeggende, ik weet niet van waar gij zijt. Gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien, en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En ze zullen komen van oost en west, en van noord en zuid, en zullen aanliggen in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Nou, ga er maar aan staan. Bent u er klaar voor? Gaan we eens een begin maken. Eerst even een reminder. Je zou er bijna overheen lezen, maar vers 22. Jezus zegt deze dingen precies terwijl hij op weg is naar Jeruzalem. Doe even vasthouden. Misschien hebben we al een sleutel te pakken. Jezus zegt het terwijl hij op weg is naar Jeruzalem. En wat gaat hij dan doen in Jeruzalem? Nou, hij gaat daar om te sterven. Dus je zou kunnen zeggen, voor Lucas, de auteur van het evangelie, hangt hier een soort sfeer van dood over deze gebeurtenissen. Jezus op weg naar zijn dood. Op weg naar zijn lijden. Zowel voor Jezus als voor Lucas hangt die sfeer eroverheen. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. En als je dan later leest hoe dat in Jeruzalem afloopt, tenminste de reactie van Jeruzalem, ja, die doet ook niet veel goeds vermoeden. Hier staat wat verder in Lucas 13. Een uitspraak van Jezus over Jeruzalem. Vers 34. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels. En gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Nou, dit lijkt naadloos aan te sluiten bij wat Jezus van vers 23 tot en met vers 30 zegt. Alleen het eindigt wel anders, dat is bijzonder. Lucas 13 eindigt trouwens ook plotseling heel breed. Hè? Het is heel smal en dan plotseling wordt het weer heel breed aan het einde. Dat is apart. Ook de uitspraak van Jezus over Jeruzalem eindigt heel breed. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, maar ik zeg u, gij zult mij niet meer zien, tot het ogenblik komt dat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Het lijkt vrij definitief, maar plotseling wordt er toch weer een venster geopend. Dus dat is één, hè? De sfeer van dood, hij is op weg naar Jeruzalem, op weg naar het kruis. En dan lijkt het volkomen willekeurig, en iemand zeide tot hem, Heren, zijn het weinigen die behouden worden? Wie was die iemand dan? Een flauw idee. Iemand die in de buurt van Jezus was, een omstander. Worden er maar weinigen gered? Rare vraag. Jezus loopt rond en je vraagt, worden er maar weinigen gered? Had Jezus daar aanleiding toe gegeven om zo'n vraag te stellen? Tenminste, dat vraag ik me dan af. Nou, het is niet zo gek dat zo'n gedachte van exclusiviteit opkomt bij zo'n luisteraar. Moet je maar eens even terugbladeren. Vanaf Lucas 10 is Jezus aan het preken. En dan vind je bijvoorbeeld, om er maar eens een paar te noemen, de uitzending van de 70. En die uitzending van de 70, hij zendt zijn 70 leerlingen uit. En wat zegt hij dan bijvoorbeeld? Vers 12. Ik zeg u dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die stad. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied welke aan u geschied zijn, reeds lang zouden zij in zak en as gezeten zich bekeerd hebben, doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En gij, Capernaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Ja, dat dachten ze wel. Tot het dodenrijk zult gij neerdalen. Nou, dat is al niet. Je denkt van, dit lijkt wel iets exclusiefs te hebben. Dat gaat nog verder door. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waar plotseling een buitenstaander barmhartiger blijkt dan de religieuze leiders van Israël. Of, wat dacht je, als je verder leest, van de klacht van Jezus over de fariseeën en de wetgeleerden, vanaf Lucas 11, vers 37. Een donderpreek voor fariseeën en wetgeleerden. Waarin die bijvoorbeeld zegt, wee u wetgeleerden, vers 52, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Zelf zijt gij niet binnengegaan en hen die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. Of als we nu toch bezig zijn. Wat dacht je van? Vers 13, de rijke dwaas. Ook dit lijkt behoorlijk exclusief. Of, tenslotte, en dan snapt u het wel, waar die vragensteller zijn munitie vandaan heeft. Wat dacht u van, in Lucas 13, de onvruchtbare vijgenboom? Als die vrucht draagt, dan is het goed, vers 9. Maar anders, dan moet je maar omhakken. Dus die vraag naar exclusiviteit, dat is geen gekke vraag. Dat is geen gekke vraag. En dan gaat Jezus, die praat vaak in gelijkenissen. En dan denken wij dat het zo eenvoudig is om wat te verstaan. Nou, ik ben er, aan Jezus nog niet. Nou, je weet dat ik hier een aardige periode mee aan het worstelen ben geweest met deze tekst. En dan vroeg ze, en Wim, wordt het al wat? En dan reageerde ik wat gepikeerd, joh, aan en op. Nee, ik hoor het al, wordt nog niks. Het was een aardige worsteling om dit goed te lezen. Want gelijkenissen zijn het moeilijkste, zijn eigenlijk het moeilijkste wat er bestaat. Hoezo dan? Want het staat in de kinderbijbel, staan ze allemaal keurig netjes in. Iemand van 5 jaar kan het begrijpen. Ja, maar begrijpt hij het? Of begrijpt hij wat wij als volwassenen erover bedacht hebben? Dat is heel tricky hoor, dat is heel tricky. Ik kom er steeds meer achter. En u zult wel merken. Ik ga hier allerlei kanten op. Of u denkt van, hè? Maar ik probeer het goed te lezen. In een lijn van de schrift. Waarom zijn die gelijkenissen zo moeilijk dan? Nou, moet u even terugbladeren. We zitten toch in Lucas. Lucas 8. Daar legt Jezus eigenlijk zelf uit waarom gelijkenissen zo moeilijk zijn. In Lucas 8, de gelijkenis van de zaaier. Hele bekende. Nou, als er één makkelijk is, hè, die snappen we toch allemaal. Ja, toch, zegt Jezus, mijn toehoorders hebben er niets van begrepen. Het moet ook frustrerend zijn dat je verhalen vertelt en je weet, je luisteraars snappen er niets van. En dan weet u hoe een docent zich voelt op een middelbare school. Vers 9. Hij heeft de gelijkenis verteld. En dan vragen zijn discipelen in vers 9, Lucas 8, vers 9. Zijn discipelen vroegen hem wat de bedoeling van deze gelijkenis was. Mooi verhaal, Jezus, maar wat wil je nou eigenlijk zeggen? En hij zeide, u is het gegeven. De geheimenissen, de geheimen, de mysteries van het koninkrijk Gods te kennen. Maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen. Waarom dan? Opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Dus je hebt het idee, voorschotje, als je Lucas 13 leest. Ja, het is een duidelijk verhaal. Exclusief, tot op het bot. En dan zou het wel eens kunnen, wie weet, dat we ziende niet zien en dat we het horende niet begrijpen. Moeten we gaan kijken. Misschien was het voor Jezus soms ook wel irritant om verhalen te vertellen van die wist, ze gaan er een hele andere kant mee op. Zo bedoel ik het eigenlijk helemaal niet. Maar ja, het zijn geheimenissen. En ze zien het niet en ze begrijpen het niet. Misschien werd zijn belangrijkste punt wel vaak helemaal gemist. Jezus was onderweg naar Jeruzalem om zijn leven te geven. Je zou bijna kunnen zeggen, Jezus kwam een soort, ja, was de redder. Maar op een andere manier dan dat de discipelen het verwachten. Ze verwachten een Ben David. Ze verwachten de zoon van David die recht zou herstellen, die de Romeinen het land uitjaagt. Die orde op zaken stelt en Israël zou dan het weer het licht van de naties worden en vanuit Jeruzalem zou de Torah uitgaan. Een duidelijke, heldere verwachting. En Jezus kwam om te sterven, om zijn leven te geven en de dood te overwinnen. Wat leven mogelijk maakt voor iedereen. Denk aan wat Paulus zei. Hè? Hij zei, Paulus zei tegen ons gelovigen later, ergens in 1 Korinthe 15. Als Jezus niet was opgestaan, dan was jullie geloof zonder inhoud. Hol, leeg. Maar ja, wat was nou het probleem van Jezus? Ik probeer nu in de huid te kruipen van deze gelijkenis. Hè? Even door. Dus ik wil absoluut niet suggereren dat ik hem nu eens even zal uitleggen, maar ik doe een poging om te lezen. Wat was nou het probleem van Jezus? Hij wist dat dit idee, een Messias die zijn leven ging geven, onbegrijpelijk was voor zijn toehoorders. Dat vatten ze niet. Hij had het zelfs tegen zijn discipelen een keer rechtstreeks gezegd. En ook toen snapten ze het niet. Elke prediker weet, mensen horen niet wat er gezegd wordt, maar alleen waar ze klaar voor zijn om te horen. Dat is heel vaak gemerkt in preken die ik hou. Dan denk ik van, nou, ik geef wat hints. En mensen horen waar ze klaar voor zijn om te horen. En niemand in het publiek van Jezus was klaar voor het idee van een Messias die moest sterven. Dus dat horen ze ook niet. Ze horen wat anders. Zit het dan niet in? Misschien wel, maar ze horen het niet. Zelfs de voorzegging van Jezus rechtstreeks over zijn lijden en sterven wordt niet gehoord. ging ongehoord voorbij. En het lijkt wel alsof Jezus de verwarring alleen maar groter wil maken. Ze snappen er al niks van. Het lijkt wel ironie, hè? Maar ironie, dat zijn wij een beetje kwijt. Hè? Wij nemen het allemaal heel serieus. Denken, oh, Jezus is heel serieus. En die maakt zeker geen grapjes. Zeker niet over dit soort onderwerpen. Ik herinner me nog een paar jaar geleden dat we toen een titel bedacht hadden. Wim Hogendijk gaat naar de hel. En toen belde een vrouw op van het Nederlands Dagblad. En die zei, dit is een serieuze zaak. U gaat naar de hel. Ik zei, ja, mevrouw, ik bedoel het ironisch. Ironie. Ironie zijn we in als het gaat over geloof, zijn we het een beetje kwijtgeraakt. Dus de vraag of Jezus geen ironie had. Ik denk het wel. En dat hij hier behoorlijk ironisch is. Het lijkt wel alsof Jezus zijn best doet om de verwarring groter te maken. Het lijkt wel of hij het misverstand aanmoedigt. Er wordt hem een vraag gesteld. Een rechtstreekse vraag. Iemand zei tegen hem, heer, zijn het weinigen die behouden worden. Nou, als je toch enigszins pastoraal bent ingesteld, zeg nou, het zijn er nog heel wat hoor. Hè? Ja, als je nou toch redder bent. Nee, wat doet Jezus? Hij tekent een worst case scenario. Een worst case scenario. Je zal zo'n antwoord krijgen. Heer, zijn het er nou weinig die behouden worden? En dan zegt hij eigenlijk, joh, je moet gaan strijden, je moet je best doen, je moet trachten door die enge poort, soms ook vertaald met deur trouwens, een oude handschrift, het kan allebei, door die enge poort naar binnen te gaan. Het zullen er zeker weinig zijn. En beste man, als je slim bent, dan ga je je uiterste best doen om binnen te komen, want het zal zo zwaar zijn dat praktisch iedereen wordt weggestuurd. Zijn er nog meer vragen? Dus hij maakt het eigenlijk. Vrij verdrijven heel goed in. Jezus gebruikt ironie. Worst case scenario. Strijd om in te gaan door de enge poort. Ik heb heel wat commentaren erop nagelezen. En dat zijn eigenlijk allemaal, ja, spijt me dat ik het zeg, maar die nemen dit zo letterlijk. Terwijl het een gelijkenis is, hè. Zo letterlijk. En ze zien absoluut geen ironie. En ze gaan allemaal, hoe moet je dan precies strijden? Een actieplan, 7 punten. Op wat voor manier kun je op een foute manier trachten in te gaan? 7 punten. Nou, op die manier wordt er in commentaren vaak mee omgegaan. Dan ben je echt de ironie al lang kwijt van het worst case scenario. Waarom is het ironie? Nou, moet je deze bijna vrolijke, exclusieve uitleg van Jezus eens plaatsen naast zoiets als Johannes 12, vers 32. Dan krijg je kortsluiting nodig. Als je dit zo exclusief houdt. Maar de kortsluiting krijg je niet hoor. Niet in de commentaren. Want daar plaatsen ze gewoon niet naast elkaar. Dan heb je ook geen kortsluiting. Johannes 12, vers 32. Degene die wel eens vaker komen denken, oh ja, Johannes 12, dat heb ik vaker gehoord. Ja, dat klopt. Want dat is nou een tekst waar wij het weer liever over hebben. Johannes 12, vers 32. En het mooie is, dit zegt Jezus over de periode na het kruis. Hier spreekt Jezus over de periode voor het kruis. Hij is onderweg naar Jeruzalem. Dus wie weet wat dat kruis voor effect gaat hebben. In Johannes 12, vers 31. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En dan komt het. En als ik van de aarde verhoogd ben. Het gaat over zijn kruisiging. Zijn opstanding. Hemelvaart. Zal ik allen tot mij trekken. Nou, dit is kortsluiting hoor. Dit is enorm exclusief. Mensen proberen, die doen hun best en ze strijden ervoor. Ascese, weet ik het allemaal niet. Manieren, zelfkastijding, wat hebben we in de loop van de kerkgeschiedenis allemaal meegemaakt. De flagellanten die met een soort zweepjes zo rondliepen, uren en dagen lang. Want dan waren ze misschien waardig om in te gaan. Weinigen zullen ingaan. En dan zegt Jezus, lieve mensen, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Dit is kortsluiting. hebben wij, en dat kun je dan natuurlijk afvragen, hebben wij de betekenis van deze gelijkenis wel echt goed begrepen? Door hem zo keihard te gebruiken als zondagsschoolverhaal voor volwassenen. Vers 24. Ik probeer u op een andere manier er eens naar te laten kijken. Maar wel vanuit het woord. Een mogelijk alternatief. En wie weet zit ik er ook helemaal naast hoor. Dat kan natuurlijk, want het blijft een poging tot uitleg natuurlijk. Vers 24. De smalle poort, de deur. Eigenlijk suggereer ik een beeld van Jezus zelf. Kijk maar bijvoorbeeld naar Johannes 10, vers 9. In Johannes 10, vers 9. Daar een heel bekend verhaal over de goede herder. Maar pas op, er is ook weer een gelijkenis. Maar ja, we kunnen niet alle gelijkenissen vanavond behandelen. Daar zegt Jezus over zichzelf. Ik ben de deur. Ik ben de deur. Nou, ik had u al gezegd. Dit vers strijdt om in te gaan door de enge poort. Er zijn oude vertalingen en die hebben hier deur staan. Dus dat zou ook prima mogelijk zijn om hier met deur te vertalen. Ik ben de deur. Ik ben de deur der schapen. Dus laten we nou eens even aannemen dat Jezus hier de deur is. De smalle poort, een beeld van Jezus. Moet even vasthouden. En een hoop mensen doen hun best om daar binnen te komen. Ze strijden om in te gaan. Ze doen hun best, maar ze redden het niet. Of als je Matthäus 7 er even naast legt, is eigenlijk hetzelfde beeld. Matthäus 7. Een van de teksten die ik vanmiddag om horen kreeg, van een stuk of 20 of zo. Vers 13. Ingaan in het koninkrijk der hemelen, staat erboven. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Er gaat nog een klein belletje rinkelen. Hier wordt gesproken over velen en weinigen. Hey, later in Romeinen 5 gaat het ook over de velen. En het gaat niet over de weinigen, maar over de ene. Dat is apart. Zou het zo kunnen zijn dat er eigenlijk maar één binnenkomt? Zijn het weinigen die behouden worden? Nou, ga maar strijden. Ga het maar proberen. Ga je best maar doen. Sterkte, hè? Maar ja, het zal waarschijnlijk niet lukken. Dat is nog zo'n mooie aanmoediging, hè? Hij moet mental coach worden. Doe je best, maar het ga je niet lukken. Maar doe wel je best, hoor. De weinigen. Wie gaat het dan redden? En wie zijn de velen? Misschien is er eigenlijk maar één die het heeft gered. Moet je eens kijken, bijvoorbeeld maar nu gaan we terugblikken. Ja, voor ons is het makkelijk, want wij weten al wat erna gekomen is. Die toehoorders hadden geen vlag op nul. Romeinen 3 bijvoorbeeld. Hoe zit dat nou? Nou, ga maar eens strijden. Niemand is rechtvaardig. Het gaat hier over, ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid. Ja, wie zijn dan die werkers der ongerechtigheid? Niemand is rechtvaardig. Zelfs niet één. Dus ik wil hier suggereren, deze gelijkenis, ironie van de bovenste plank, doe je best jongens! Maar er komt er maar één binnen. En dat is Jezus zelf. En voor de rest komt er helemaal niemand binnen. De weinige, ja, de ene. De ene. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Gaat nog wel even verder. Dat is toch nog eens ironie. En dan ga je 7 punten bedenken hoe je dan kunt strijden. Maar je kunt je helemaal wezenloos strijden. Maar het werkt niet. Er is er maar één die binnen is gekomen. De ene. En bedenk, dit is de boodschap van Jezus voor het kruis. Voor het kruis, niet na het kruis. Na het kruis zegt hij, ik zal allen tot mij trekken. Dan is plotseling die hele exclusiviteit verdwenen. Maar voor het kruis is het super exclusief. Eigenlijk maakt hij het ongeveer onmogelijk zelfs. Als je een beetje geld hebt, moet je alles verkopen. Ik zei tijdens het interview, dan ging het ook nog over evangelisatie. Ik zie een beetje waar je moet gaan evangeliseren. In Amersfoort op de berg. En dan spreek je daar en dan bel je aan en zeg je, ding dong, mag ik u het goede nieuws vertellen? Als u alles verkoopt wat u heeft, gaat u misschien naar de hemel. Hier heeft u nog een foldertje erover. Zo moet je eens gaan evangeliseren. Dat is mooi, kijken of het werkt. Huh? Dus, dat is ironie, hè? Dat is ironie. Hij moest ook even nadenken eerst. Maar, ja, dat is de boodschap naar het kruis toe. Daarom was het kruis zo ontzettend noodzakelijk. Het is niet een soort aanhangsel. Het is de kern. Het is de basis. Nou, ironie van Jezus. Je kunt je best doen. Doe je best. Maar ga je niet lukken. Ga je niet lukken. Wat hier ook achter zit, denk ik. Redding is moeilijk. Maar daar houden we vaak van dat het moeilijk is. Want je wil er wel wat voor doen. En je hebt er heel wat voor over. Maar wat aan redding zo moeilijk is, is dat het zo makkelijk is. Hoe vaak hoor je niet, ja, dat is lekker makkelijk. Dat is lekker makkelijk, zeg. Zul je misschien ook wel eens horen over wat ik vertel. Nou, dat is lekker makkelijk. Ja, en daarom is het zo moeilijk. Daarom is het zo verdraaide moeilijk. Omdat het zo lekker makkelijk is. Genade, ja, is het meest irritante wat er is, eigenlijk. Je hoeft alleen maar dood te gaan. Aan jezelf. Nou, dat is lekker makkelijk. Nou, misschien is het wel het moeilijkste wat er is. He? Dus dit, ja, strijd om in te gaan. Hoe harder je strijdt, hoe moeilijker het wordt. Redding is moeilijk. Redding is makkelijk. Het moeilijkste is het makkelijke. Nee, dan gaat het verder. In vers 25. Nee. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende, Heer, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik weet niet van waar gij zijt. Is die nu één deur of zijn twee deuren? Dat is even de vraag. De deur van vers 14... strijd om in te gaan door de enge poort, want velen zeggen, je zult trachten in te gaan, nog niet kunnen. Beeld van Jezus. Dan staat er aan het einde van vers 24 een punt. Eigenlijk in het Grieks niet hoor. Want je kunt er ook een komma neerzetten. Sommige Bijbeltalen kiezen voor een komma, zijn een enkeling. Velen kiezen voor een punt. Als je hier voor een punt kiest, dan suggereer je daarmee dat het een andere deur is. Want ja, wat zou nou de oproep van Jezus, is wel erg vreemd, alhoewel het zou in ironie kunnen passen. Erg vreemd als je zegt van joh, strijd nou om binnen te gaan, alleen de deur zit wel dicht. Ja, ja. Dus ik ga er nu voorzichtig even vanuit, en wie zal het zeggen, want Jezus is er niet bij om het even uit te leggen aan zijn discipelen. Ik ga er voorzichtig even uit dat hij om twee verschillende deuren gaat. Anders zou het nut van zijn oproep om binnen te proberen te komen, zou niet heel zijn. Je zou kunnen zeggen, dit is het huis van de schepping. De goddelijke huishouding. En moet je kijken, in vers 25. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes, de huismeester, is eigenlijk de baas in dat huis. Vergelijk het nou eens met de eersteling van de schepping, Christus. De huismeester. Die gaat de deur dicht doen. De huismeester gaat de deur dicht doen. En hij heeft de deur gesloten. Maar vanaf welk ogenblik gaat die deur dicht? Moet je kijken. Vanaf welk ogenblik gaat die deur dicht? van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan. Wow. Hey. Als die Heer des huizes, de huismeester, niet de eigenaar is God de Vader. Als die Heer des huizes, nou is de eerstgeborene van de ganse schepping is. Ja, een rare gedachte misschien. Hè? Maar van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan. Heeft Jezus het hier al over zijn opstanden? Zou zo maar kunnen. De Heer des huizes is opgestaan. Jezus opstanding na 3 dagen. En wat voor deur gaat Jezus nu dicht doen na die 3 dagen? Ik ben nu even gewoon de gelijkenis op een andere manier aan het lezen. Wat voor deur gaat Jezus nu dicht na 3 dagen? Zou het de deur zijn van de genade? Nee, met genade kun je namelijk niks voor doen. Genade ontvang je. Vanmiddag hadden we ook over dit onderwerp. Ik zei, wij hebben wel eens gelezen dat wat in Johannes 1 vers 29 staat. Dat Jezus de zonde van de kosmos heeft weggedragen. Ik zei, dat is toch wonderlijk, hè? Ja, maar je moet er wel in geloven. Ik zei, ja, maar je moet het misschien als volgt zien. Stel je nou eens voor, je wint de staatsloterij. Je hebt 20 miljoen gewonnen. Jij wil dat helemaal niet. Je gelooft daar niet in. Maar het wordt wel op je bankrekening gestort. Maar ja, zolang jij het niet opneemt, ja, heeft het ook geen effect. Misschien moet je het zo wel zien. Genade blijft genade. Maar ja, het gaat pas wat met je doen als je het op gaat nemen. Als je het je eigen gaat maken, zeg maar hoe je dat noemt. Genade is nog wel steeds genade. Zou hier de deur gesloten worden van het pogen te leven op een bepaalde manier, zodat je redding kunt verdienen? De deur van de genade blijft open. Oftewel, de deur, vers 24, die deur blijft altijd open. Dat is Jezus zelf, dat is genade. Maar, vers 25, de manier waarop je binnen kunt komen, was het volgen van de Torah, het doen van de geboden, onderhouden van de wet. Die manier, ik ben gewoon aan het suggereren, die manier wordt misschien wel gesloten. En misschien dat daarom wel wordt gesproken over de eerste die de laatste zullen zijn. En de laatste die de eerste zullen zijn. Want wat zie je in het verloop van de gelijkenis gebeuren? Dat ze van oost en west allemaal komen. Maar dat de kinderen zelf buiten staan. Omdat ze nog proberen op de Torah, via de wet, via de leefregels binnen te komen. En zegt Jezus, ja maar die deur is nu gesloten. Die deur is gesloten. Gewone leven als een weg naar het eeuwige leven. Je zou bijna denken, na Jezus' opstanding doet hij elke deur naar redding dicht. Want hij is zelf de redding. Je leest datzelfde weer in Johannes 3, maar dan een paar versen later. Ja, u begrijpt het al, hè? Stiekem probeer ik deze gelijkenis inclusief te lezen in plaats van exclusief. Ja. En dat kostte wel 2 avonden. Lange avonden. Tot 1 uur of 1 s'nachts. Om heel goed te lezen. En om te pogen te lezen. En niet om teksten uit hun verband te halen en te plakken en te knippen. Dat schijnt de Einstein-generatie te doen. Jongeren geboren na 1988. De plak- en knipgeneratie noemen ze dat wel. Nee. Proberen juist misschien wat oorspronkelijke verband terug te brengen. Romeinen 3. Nou moet u maar eens kijken. Vers 21. Daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren namelijk. Die deur is dicht. Thans is echter buiten de wet om. gerechtigheid Gods openbaar geworden. Het lijkt alsof die deur van de wet hier gewoon dicht gaat. Na de opstanding. Die deur van de wet gaat dicht. En thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen. Je vindt dit er al in terug, alleen verborgen. Het was Jezus zelf die uitleg gaf aan die Emmausgangers. Als u precies wilt weten wat Jezus tegen de Emmausgangers heeft gezegd, moet u gewoon die studie van Klaas Schovens luisteren. Want die weet het. Ja? Maar buiten de wet om. Door het geloof in Christus Jezus. Voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Nou, u weet wel, zoals dit vertaald wordt, is er wel onderscheid, hè? Maar heeft iemand een Statenvertaling bij zich? Ja, nee, de herziene heeft dat niet goed gedaan. Ik ben niet zo blij met die herziene, Martin. Het is mooi, hij ziet er mooi uit, maar... Ja? Romeinen 1, even vanaf vers 22. Sorry, Romeinen 3 natuurlijk.
Ja. Nou, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebbende de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot alle en over alle die geloven.
Ja.
Want er is geen onderscheid.
Ja. Het gaat om het geloof van Jezus Christus. Dat is heel frustrerend, want dat doen we dus helemaal niks zelf. Tot allen. Ik zal allen tot mij trekken. En voor allen die geloven. Dus natuurlijk, als gelovig, fantastisch. Want uiteindelijk is dat die toe-eigening. Maar dat wil niet zeggen dat het voor die anderen niet is. Want daar is het ook bijgeschreven op de bankrekening.
Ja, maar 23 en 24 zeggen dat natuurlijk duidelijk. Ja. We worden om niet gerechtvaardigd.
Ja. Ja.
Uit zijn genade.
Ja. Ja. Dus als we dan weer teruggaan naar Lucas 13. Ja, ik wil niet zeggen dat Jezus dit al bedoeld heeft. Misschien dat er wel gegrinnigd wordt ergens van, nou, dat is een leuke poging, Hoogendijk. Hè, maar ik probeer het gewoon te lezen, maar met een ander verhaal. De Heer des Huizes is opgestaan en hij heeft de deur gesloten. En dan, dan krijg je het gedonder. Dan krijg je het gedonder. Om niet, buiten de wet om. Jezus was voor Grieken een ergernis. Was het nou andersom? Voor Joden een ergernis en voor Grieken een aanstoot. Nou, dat zie je hier gebeuren. Hier krijg je het gedonder. Van het ogenblik af dat de Heer des Huizes opgestaan en de deur gesloten heeft, zullen zij beginnen buiten te staan. En aan de deur kloppen. Zeggen de Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden tot u zeggen, ik weet niet van waar gij gaat. Van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen, we hebben voor uw ogen gegeten en gedronken. In onze straten heb gij geleerd. Hier moest ik denken aan dat vers van Paulus. Hè? Wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. Ook Christus niet. Dat lijkt hier toch wel erg naadloos in te passen. Ja, maar wij kennen u. U was toch die man uit. Kom op, doe open, niet zo flauw. Hè? Ik ken je. En dan gaat het verder. Het lijkt wel alsof Jezus hier weer een worst case scenario. En hij wrijft er nog eens heel goed in. En hij zal tot u spreken zeggende, ik weet niet van waar gij zijt, gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Nou, daar zitten we helemaal op de lijn van Romeinen 3. Niemand is rechtvaardig. Dus ja, wie denk je dan dat je bent? Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Nou ja, hier zit je gelijk in die middeleeuwse helse beelden. En denk je, nou, dat kan nooit meer goedkomen. Nou, over het algemeen zijn tranen heilzamen. Tranen openen vaak deuren. Nou, dat is in dit verband eigenlijk wel een hele mooie uitspraak. Tranen openen deuren. Wanneer gij Abraham, Isaac en Jacob zult zien en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buiten geworpen. Weet u, over dat kloppen. ook dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Hè? Al die mensen die buiten staan, die staan aan het kloppen. En die kloppen om binnengelaten te worden. Maar er is eigenlijk nog een omgekeerd proces aan de gang. Er is namelijk nog iemand aan het kloppen. Zie je, dat is opgevallen in Openbaring 3. Het is zo'n mooie link, dat moet ik toch even noemen. Ook dat is weer vind ik weer erg humoristisch. Je moet je voorstellen, al die mensen die buiten staan, die staan te kloppen. Maar tegelijkertijd is Jezus ook aan het kloppen. Er wordt wat afgeklopt. Openbaring 3, vers 20. Zie, ik, Jezus, sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Het is de omgekeerde werkelijkheid. Mensen hebben het idee van, ja, maar we staan maar te kloppen aan die deur en er wordt niet open gedaan. En tegelijkertijd, ja, ik vind het goddelijke humor, is Jezus bij die mensen aan het kloppen. Hij is aan het trekken. Hij is aan het trekken, want ik zal allen tot mij trekken. Je bent aan het kloppen, maar tegelijkertijd wordt er juist op jouw hart geklopt. En al die mensen, misschien religieuze leiders, winnaars, self-made man. Ik moet altijd een beetje denken aan toen ik wat theologie studeerde, evangelische bijbelschool, gingen we regelmatig op Hoge Catharijne evangeliseren. Nee, niet met verkoop alles wat je hebt. Maar echt, Jezus prediken met allemaal sketches en weet ik het allemaal niet. En wat zo opvallend is daar, opvallend is, wie bereik je? Allen die vermoeid en belast zijn. Die mensen bereik je. Jezus zegt het al, hè? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. De meest succesvolle mensen, die lopen gewoon langs en die lachen een beetje. En die dachten, ah, weirdo's, rare mensen. Er was een wat oudere meneer en die zei, ah, jongelui, als jullie wat ouder worden, dan ga je wel normaal doen. Ja, het helemaal gelijk komen, ik sta er nu niet meer, maar dat is weer een ander verhaal. Niet serieus genomen. En wat voor mensen bleven wel staan? Nou, over het algemeen toch mensen die wat vastgelopen waren. Daar had het kloppen van Jezus effect. Die andere mensen, ach, die waren zelf nog heel hard aan het kloppen. Om binnen te komen. Om succes te hebben. Aan de gesloten deur van hun eigen leven. Aan het kloppen. Aan de smalle deur van hun hart is Jezus aan het kloppen. En hij blijft ook kloppen. Dat vind ik zo mooi. Hij stopt niet met kloppen. Dat is genade, hè? Hij blijft kloppen. Totdat ze hem binnenlaten. Dus ja, het is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat veel mensen denken. En hoe deze gelijkenis over het algemeen als zondagsschoolverhaal voor volwassenen ook wordt uitgelegd. Het lijkt erop, als je dit zo letterlijk neemt, dat God allerlei manieren bedenkt om mensen buiten te houden. Om zondaars buiten te houden. Maar hij geeft zich juist actief en voor altijd om zichzelf bij die mensen binnen te laten. Dus die mensen hoeven niet te proberen binnen te komen door die deur, want hoe harder je het probeert, hoe moeilijker het lukt. Nee, het enige is hem binnen te laten. En hij zal nooit stoppen met kloppen. Moeten we nog naar vers 25 tot en met vers 28. Hoe loopt het dan af? Wat kun je daar meer over zeggen? En zij zullen komen, want de rest hebben we al gelezen. Zij zullen komen van oost en west. En van noord en zuid en zullen aanliggen in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn. En er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Het frustrerende is natuurlijk hier, dat er hier staat, je ziet de profeten, Je hebt Jezus gezien, in de straten gesproken, maar je zult jezelf buitengeworpen zien. Jezus zei het ook natuurlijk al in zijn predikingen. Wie gaan ons voor in het koninkrijk? Hoeren en tollenaars. Ik zei ook tegen die lieve eindredacteur vanmiddag, ik zei, joh, als je nou vooraan wil staan in het koninkrijk, dan moet je landverrader worden. Dan sta je vooraan. Want hoeren en tollenaars gaan ons voor. Ja, tollenaars, je zou kunnen zeggen een soort NSB'ers. Ja, ik was weer een beetje te veel opdreven, ik geef je toe. En dat komt allemaal weer op papier over, vrees ik. Nou ja, vooruit dan maar. Maar hoeren en tollenaars gaan ons voor. En dat is natuurlijk hier het enorme frustrerende. Je doet zo je best om binnen te komen. Je allerlei mooie manieren, en misschien wel heel serieus ook. En je krijgt nee op request. En als je stopt met je best doen, en je zegt, nou ja, je bent moe, je bent zat. Je zegt, genade! Hey, bliep! Binnen. Had je ook niet verwacht. Jij aan het strijden en je geeft het op. En het is zover. Mensen kloppen op de deur. In Jezus' dagen het religieuze establishment. Die er trouwens steeds van langs krijgen. Je kunt beter geen religieuze leider zijn. En Jezus tegenkomen, denk ik, als je de evangelie leest. Beeld een beetje van die oudste zoon. Vind je er ook in terug. Die oudste zoon die het zo goed wilde doen. Die zijn vader zo naar de zin wilde maken. Maar eigenlijk ontbrak er maar één ding bij die oudste zoon. Een hartsrelatie. Zijn vader was een soort werkgever voor hem geworden. En er was geen hartsrelatie. Maar hij deed zo zijn best. En de jongste zoon? Nou ja, die ging ook naar de prostituees toe. Je ging het veld verbrassen. Die ging het eerst het feest binnen. Nou, dat is voor die oudste zonen ongelooflijk frustrerend. Daar kun je wel iets bij voorstellen. Dan ga je nog harder kloppen. Die oudste zoon ging ook kloppen. Ja, die had bijna zijn vader aangevlogen om hem te kloppen. He, want, ja, hij had zoiets. Ja, hoe zit dit nou? Ik kan me zo helemaal voorstellen, als dat nou eens echt letterlijk zo gebeurt, die hoeren en tollenaars die lopen daar vooraan. En alle nette religieuze gelovige mensen zitten te kijken. Nou, maar nou eens kijken, joh. Belachelijk! Ja? Ja. Iedereen die wil proberen zichzelf het koninkrijk in te klimmen, staat in de kou. Misschien is dat wel de boodschap van Jezus. En die jongste zoon, de hoeren, de tollenaars, de heidense volkeren, Lazarus, van oost naar west, van noord en zuid, komen ze en ze zullen komen. Hier is plotseling dat exclusieve doorbroken, zie je dat? Het lijkt wel alsof nu, eerst voor die trechter heel nauwt en nu plotseling, woeps, gaat hij helemaal open. Dus de doe-het-zelvers staan allemaal te kijken en knarsen tanden te kijken van, shit, oh, En ze komen van alle kanten. Die heidense volkeren komen binnen. En Sodom voorop. En Tyrus erachteraan. En ach jongens, een Sidon nog. En hups, Egypte mag ook meedoen. En ze staan knarsend dan. Dat is het beeld wat Jezus schetst. Ja, wat een ironie. Wat een ironie. Van oost naar west, van noord en zuid. En ze zullen aanliggen in het koninkrijk Gods. Ja, en dan is het wel helemaal waar wat er staat, hè. En zie, er zijn laatste. Nou, dit waren allemaal laatste. Die stonden altijd achteraan. Die zullen altijd gluren van, ja, we hebben gehoord dat er in Israël staan iets bijzonders te zijn, want daar is God. Ze stonden allemaal te turen, maar ja, ze zagen het niet, ze kenden het niet. Ze hadden hun eigen dwaalwegen. En die laatste, die worden notabene de eerste. Ja, dat kun je niet bedenken. Kun je niet bedenken. Jezus schrijft wel wat hints. Hè? Bijvoorbeeld tegen die hoofdman. Zegt hij, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gezien. Dat is een beetje een hint. Ja, een klein hintje. Of die Canaanese vrouw. Zegt zo. Groot is uw geloof. getrokken door de liefde van Jezus, zijn zij straks de eerste in de opstanding. Maar wat ik weer wel mooi vind, hè, je zou het bijna vergeten. En wat staat er? De laatste zullen de eerste zijn. En zie, er zijn laatste die de eerste zullen zijn. En zijn eerste die er niet komen. Nee, zelfs bij Jeruzalem, hè? Zelfs bij Jeruzalem. En er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Dat is dan toch weer genade. Dat is dan toch, want hij blijft net zo lang kloppen. Want hij gaat hen ook trekken. Nou, laten we hier voorlopig eens een punt zetten. Hè? Gaan we een kopje koffie drinken.